Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wiert Duk met Roel den Outer.
Wekelijks analyseert onze verslaggever Wiert Duk de nieuwsgebeurtenissen die hem bezighouden. Wiert, welkom.
Ja, welkom. Welkom. Ik moet zeggen, hallo Roel.
Ja, precies. Ik zeg eventjes welkom, want jij zit hier helemaal niet tegenover mij. Sterker nog, je zit heel ergens anders, want het is een beetje een rare situatie vandaag op de redactie.
Ja, het is een beetje een crisissituatie.
Ja, ik kwam vanmorgen op de redactie. Toen zaten we maar met een paar mensen. En eigenlijk in de loop van de dag is het niet heel veel meer geworden. Mensen die ziek zijn, die zijn allemaal thuis. Of die snotterverschijnselen vertonen. Dus het is een beetje een vreemde situatie. En toen hoorde ik dat jij ook ergens ondergedoken zit, ver weg.
Ja, ik ben dus preventief ook niet op de redactie. En de cameraman die normaal gesproken de podcast doet, dus ook niet. Ja. Dus jij bent eigenlijk de last man standing, geloof ik, met je team daar rond de podcast.
Ja, precies. Maar wat ben jij nu aan het doen daar? Je zit daar ergens in een kelder of zo?
Nee, ik zit gewoon thuis.
Oh, okay.
Ik werk dus vanuit thuis. Ik hou mij aan de nieuwe voorschriften of adviezen van het kabinet.
Ja.
Dat mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken. En dat heb ik maar gedaan. Dat komt ook wel doordat ik tot de risicogroep behoor qua leeftijd en ook qua astmatische geschiedenis. Dus ik moet een beetje opletten met waar ik mij begeef en of ik mij op plekken begeef waar risico bestaat van besmetting.
Ik dacht, je bent toch niet echt een prepper of zo, hè?
Nee, nee, dat niet.
Ja, je zit niet daar tussen de stapels.
Maar ik heb het wel al... ik heb er wel al vanaf het begin eigenlijk, toen die corona-uitbraak in China aan de hand was, al ernstige zorgen gemaakt. En ik verbaasde mij erg over de manier waarop in Nederland daarmee werd omgesprongen, ook door de overheid en door officiële instanties. En ja, nu blijken die zorgen dus geheel terecht te zijn geweest. En dat vind ik toch wel schrijnend om te zien, dat we eigenlijk telkens achter de feiten zijn aan gaan lopen.
Ja, iedereen deed een beetje lacherig, hè? In het begin met Wuhan. Nou, kijk eens, die Chinezen die sluiten alles af, een beetje hysterisch.
Ja, die typisch Nederlandse nuchterheid, zo van waar maken we ons druk om? Het is maar een griepje weet je wat, we gaan toch gewoon maar handen schudden, want wij zijn zo lekker rebels en zo. We zijn zo'n opstandig volkje zogenaamd, we houden ons niet aan de regels en we laten ons vooral door niemand de wet voorschrijven. Nou, boem, we zitten nu in een soort situatie waarin Italië 2 weken geleden zat. En je ziet hoe het daar is losgebroken, het virus in Italië. In Brabant, Noord-Brabant, is de situatie eigenlijk ook buiten controle. Hè? Ze hebben geen zichten meer op de verspreiding. Ook niet op de bronnen. Dus ja, deze maatregelen die net zijn aangekondigd, net voordat we deze podcast gingen opnemen, die komen gewoon te laat. Die hadden een week of misschien wel 2 weken eerder genomen moeten worden. Ik vrees dat dit virus gewoon onbeheersbaar is geworden.
Ja, maar nou ja, onbeheersbaar. Zo proberen ze het weer een beetje te gaan beheersen. Denk jij dat het echt gaat?
Ze proberen, zoals het nu officieel heet, om het in te dammen. Ja. Maar dan is het maar helemaal de vraag of deze maatregelen en adviezen, of die voldoende zijn. De scholen gaan niet dicht, zoals in andere landen wel is gebeurd. En dat heeft zogenaamd dan te maken met het feit dat we de ouders van die kinderen, dat die hoog nodig zijn in de zorg. Ja, dat geloof ik onmiddellijk. En het is natuurlijk ook een enorm ingrijpende maatregel als je scholen gaat sluiten. Wat moeten die ouders dan? Die ouders die werken natuurlijk vaak. In andere landen is dat wel gebeurd. En misschien moet je toch in dit soort situaties het lef hebben om wel dit soort draconische maatregelen te nemen, omdat je niet wilt dat over een maand of langer heel veel ouderen en kwetsbare mensen het leven laten in dit geval. Omdat het coronavirus, heel veel mensen zeggen wel ja, er sterven ook jaarlijks zoveel mensen aan de griep. Maar dit virus is toch dodelijker. En daardoor ook gevaarlijker.
Ja, toen ik die persconferentie volgde met Bruno Bruins en premier Rutte, toen dacht ik van, als je dat zo op een rijtje hoort, ik schrok er wel even van. Wat was jouw eerste reactie?
Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten neusverkoudheid en of hoesten en of keelpijn en daarbij eventueel koorts. En mijd sociale contacten in afwachting van de ontwikkeling van het ziektebeeld. Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken en of de werktijden te spreiden. En ook op het werk geen bijeenkomsten te organiseren van meer dan 100 personen.
Ik zag vooral drie mensen die eigenlijk ook maar wat doen. En dat vind ik heel erg niet bemoedigend. Je merkte ook aan Rutte, en misschien kan dat ook niet anders, omdat we het niet weten. Maar je zag aan Rutte dat het kabinet eigenlijk ook maar ad hoc besluiten nu aan het nemen is. En pogingen onderneemt om dit virus in te dammen. Het is goed dat deze maatregelen die nu genomen worden. En nogmaals, maar dat had ook eerder gekund. Maar je ziet ook aan hem dat ze het ook niet weten. Bijvoorbeeld wanneer ze zeggen, over een paar dagen dan is de situatie misschien veranderd en misschien komen we dan weer met aanvullende maatregelen. Of wij weten ook niet precies hoe het over een tijdje uit zal zien, maar dan zullen we weer op de situatie reageren. Dus het is allemaal reactief. En er had veel meer preventief gedaan moeten worden, denk ik nu. Dat is niet gebeurd en nu zitten we dus in deze situatie. En ik denk dat dat voor heel veel mensen, vooral mensen die dus bijvoorbeeld ouders hebben, kwetsbare ouders die misschien over de 80 zijn en al ziekig, of anderszins, misschien zieke kinderen, dat heel veel burgers zich hier niet erg door bemoedigd zullen vinden. En dat is toch wel wat je wilt van een overheid in een crisissituatie.
Zagen wij hier de leider Rutte spreken, de baas van Nederland?
Nou, je zag dus vooral, misschien wel typisch door te spreken, namelijk, hij kan dat natuurlijk heel goed. Hij doet het prima, heel vertrouwelijk. Hij probeert vertrouwen te wekken door joviaal te zijn. Hij probeert ook aan te geven, de economie moet ook verder. We kunnen niet de economie tot stilstand brengen, dus die ouders die werken, die moeten ook gaan werken. Dat is ook een beetje de koopman in ons natuurlijk, in de Nederlanders. Maar hier sprak natuurlijk niet, hier zag je niet de staatsman. Heel toevallig zag ik net een tweet van Menno de Bruyne. Dat is de voorlichter, de woordvoerder van de SGP-fractie in de Tweede Kamer. En de Menno die zit er al decennia. Mm-hmm. En die schrijft zoiets van, ons was de minister-president, de minister van Medische Zorg en de directeur van het RIVM beloofd. Maar we kregen, en dan noemt hij drie voornamen, namelijk Mark, Bruno en de voornaam van de directeur van de RIVM. Ja. Dat was het natuurlijk ook een beetje. Het is dan te joviaal. Dit zegt hij letterlijk. Je verwacht de directeur van het RIVM, de minister-president en de minister van Volksgezondheid, maar je krijgt Jaap, Mark en Bruno. En die sfeer had het natuurlijk een beetje. Ja. En dat is niet wat je in dit soort situaties. Nu moet je een staatsman zijn. Moet je mensen geruststellen en je moet mensen voorbereiden op draconische maatregelen. Zo van, jongens, dit moet nu. Ja, en die indruk kregen we niet. Ja. Althans, ik niet. Maar misschien maak ik me te druk, maar ik had die indruk niet.
Ja, want toen in Wuhan, toen had je meteen de premier, de leider van China, die meteen riep van, of voor tv, dit gaan we aanpakken en dat gaat zo en zo. We sluiten gewoon de hele stad af. Dat klonk wat standvastiger.
Ja, en we zagen Matteo Renzi, de voormalige minister-president van Italië gisteren, in het Engels, de wereld waarschuwen. Doe in vredesnaam niet wat wij hebben gedaan. Wacht niet zo lang met maatregelen. Dit is een heftige kwestie. Dit is een kwestie van leven of dood. Neem maatregelen. Kopieer niet Italië. Dat is een beetje steenkolen Italiaans-Engels van hem. Maar dat was een hele duidelijke boodschap. Hè? En nog steeds krijgen we dat niet vanuit het kabinet geleverd.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje onze volksaard, hè? Laconiek zijn.
Misschien wel, ja. Kijk, in Nederland strijdt natuurlijk altijd de koopman om voorrang. En als je die economie draaiende wilt houden en je wilt... Want dat is natuurlijk ook op de lange duur een probleem hier, dat we dreigen in de recessie te schieten. En dat wil je natuurlijk niet versnellen als overheid. En als je allemaal mensen dwingt om thuis te blijven, niet meer te kunnen werken bijvoorbeeld, want niet iedereen kan natuurlijk thuis werken, dat is gewoon onmogelijk. Ja, ja, dan draag je daaraan bij, dat wil je niet. Maar ja, hè, dan kom je op het punt van leiderschap. En politiek leiderschap, wanneer zeg je oké, we gaan nu het economische, dus het materiële, niet laten prevaleren boven het immateriële en de gezondheid van onze burgers. Ja, misschien is nu dat moment. Het is altijd lastig om dat moment te vinden, maar ik zie wel ook aan de reacties, want ik heb natuurlijk goed opgelet, de reacties op de sociale media en zo, daar zijn toch wel heel veel mensen die zeggen, ja, ook deze maatregelen schieten tekort. Dit moet anders. Ik zijn heel veel mensen toch wel bereid om het materiële ongenoegen te accepteren ter wille van een groter gevoel van veiligheid. Vergeet niet, voor burgers is niks belangrijker bijna dan een gevoel van veiligheid dat de overheid hen ook moet kunnen bieden. Daar is de overheid ook voor. Hè? De overheid is het zwaard of het schild van de samenleving in zekere zin. En als burgers de indruk krijgen dat die overheid hun leiders, zeg maar, hun gekozen vertegenwoordigers, daarin tekort schieten, dan krijg je heel veel onrust in de samenleving. En labiliteit. En juist in een tijden van crisis zoals nu, wil je dat natuurlijk ten enenmale voorkomen.
Denk je dat daar een oppositie gebruik van kan gaan maken?
Nou, die gaat natuurlijk vanavond, hè, we nemen dit 's middags op en vanavond is dan een debat. Ja, die oppositie gaat er natuurlijk vol in. Dat zul je zien. En die zullen dat gaan uitbuiten, althans proberen uit te buiten. Maar het gaat natuurlijk niks veranderen, want die oppositie heeft geen meerderheid. Dus er gaan geen extra maatregelen komen of zo, als ze dat zouden willen. Maar ja, je zult wel een fel debat hierover gaan zien natuurlijk, omdat dit ook een hele urgente situatie is. Je kunt zeggen, ja, misschien moet er een soort saamhorigheid ontstaan binnen die Kamer. Moet iedereen zich scharen nu achter de minister-president? Hè? Want het is een situatie van crisis. Maar ja, dat kun je natuurlijk van PVV en Forum voor Democratie niet gaan verwachten. Die gaan er vol in, daar kun je donder op zeggen.
Ja, wat ga jij persoonlijk doen?
Nou, wat ik al gedaan heb is bijvoorbeeld... gisteravond was er een alternatief boekenbal in Zaandam. Dat was georganiseerd door Arthur van Amerongen, is een auteur die ik onlangs geïnterviewd heb en die ik ook al langer ken trouwens. En daar kwamen, ja, er waren een aantal honderden mensen uitgenodigd. En ik had me daar erg op verheugd, omdat veel van die mensen ken ik. En het is ongetwijfeld ontzettend leuk samen zijn geweest. Maar ja, ik heb toch besloten op het laatste moment met een aantal andere mensen om niet te gaan. Bijvoorbeeld, ja, omdat je niet het risico wil lopen dat je zelf besmet raakt, maar ook niet dat je eventueel bij terugkeer andere mensen gaat besmetten. Bijvoorbeeld Jenny Douwens, hè, de bekende blokkeervriezin, was ook uitgenodigd. En die heeft in haar directe omgeving een aantal mensen die eventueel, nou, in ieder geval symptomen vertonen. Dus zij besloot ook om niet te gaan, omdat ze denkt, ja, zometeen loop ik daar rond en ga ik mensen besmetten. Ja, en als, bij terugkeer kun je dan, ja, in haar geval bijvoorbeeld, je ouders besmetten. Of andere ouderen of zwakkeren, dat wil je natuurlijk.
Ja, want dat is wel inderdaad wel heel opmerkelijk. Heel veel jonge mensen doen er een beetje laconiek over, halen hun schouders op. Maar het is natuurlijk wel zo dat je uiteindelijk je eigen ouders kan besmetten.
Precies, kijk, daar wil ik toch wel mensen graag op wijzen. Hè? Heel veel mensen denken, ja joh, ik ben jong en krijg ik die ziekte dan. Hè, ik ga er niet dood aan, dan heb ik maar even een ernstige griep en zo. Maar ze vergeten dat ze hebben ouders en oma's en opa's. En vanuit Italië zag je op een gegeven moment tweets van mensen die zeiden, de rest van Europa moet zich realiseren dat onze ouders en grootouders are dying. En dat klinkt echt heel dramatisch. Hè? Van, die zijn nu aan het sterven. En dat risico wil je toch niet lopen. Heel opmerkelijk was overigens wel dat bij diezelfde bijeenkomst gisteravond Jerry van Kick-Out Zwarte Piet met een aantal mensen van die actiegroep binnenkwam vallen. Mm-hmm. En daar ook op het podium nog een plek kreeg, notabene. Want die wilde zich ook laten zien daar bij tussen al die racisten die daar aanwezig waren. Ja, en kijk, Jerry had zich natuurlijk verantwoordelijker kunnen tonen door te zeggen, jongens, ik was van plan naar jullie toe te komen, maar ik heb het niet gedaan, want ik wil niet de kans lopen dat wie dan ook besmet raakt met het coronavirus. En ik wil zelf ook niet besmet raken. Maar goed, hij was er wel en daardoor waren er nog meer mensen. En ja, je kunt je afvragen hoe verstandig het is geweest. Omdat vanaf nu dus, dit soort bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, die worden dus gewoon eigenlijk afgelast. Die zijn eigenlijk verboden, hè, nu.
Ja, ja, nou heb jij jouw rubriek in Nederland in de krant elke week. Maar wat ga jij nog wel de deur uit voor interviews?
Ja, ik ga natuurlijk nog wel gewoon mensen spreken, mensen interviewen en zo. Maar ja, ik denk zoals iedereen, jullie ook, hou ik toch wel een beetje afstand. Je geeft mensen geen hand meer en die drie kussen sowieso al niet meer. Maar goed, je kunt natuurlijk niet helemaal stoppen met werken, dus dat blijf ik wel doen. Deze week bijvoorbeeld, als we dat bruggetje kunnen maken, heb ik twee kinderen uit, of twee volwassenen inmiddels, maar ze waren kind toen ze naar Nederland kwamen, kinderen uit vluchtelingengezinnen gesproken. De ene, Sujet Shams, die komt uit een Afghaans-Persisch gezin. Die zijn ooit gevlucht vanuit Kabul via allerlei omzwervingen in Nederland terechtgekomen. En Jasmijn is een Iraanse die op haar 11e naar Nederland kwam. En zij, met hun sprak ik over hoe dat nou is om Nederlander te zijn. Dus wat het Nederlanderschap voor hen betekent. En dan kun je misschien even luisteren wat ze Jasmijn erover te zeggen had.
Die identiteit en het nationaal gevoel is echt een emotie. Dus je kan al die, je kan de gezamenlijke geschiedenis hebben, taal, plek, whatever. Maar als je het niet voelt, is het er niet.
Dat vond ik eigenlijk het beste moment uit dat interview. Want het interview duurde urenlang, was enorm interessant. Maar het meest, dit was wel het beste moment voor mij, omdat ik dat nooit op die manier heb gerealiseerd. Dat je dus een nationaliteit kunt voelen. Of dat je in ieder geval een emotie kunt hebben bij een bepaalde nationaliteit. Ja. En wat zij zegt, als je het eenmaal voelt, dan ben je het ook. En dat vind ik eigenlijk een oplossing voor heel veel vragen in het debat dat wij permanent voeren over, ja, hè, hoe voel je nou Nederlander als Marokkaan, of hoe voel je nou Nederlander als je oorspronkelijk Turks bent, of Syrisch, of wat dan ook. En zij zegt gewoon, dompel je onder in de taal, leer de taal, doe mee aan het maatschappelijk leven. Heb respect voor de normen en de waarden in de cultuur waar je bent, dus hier in Nederland. En op een gegeven moment dan voel je het ook. En dan voel je je Nederlander. En dan ben je thuis. En dat vond ik echt een fantastische quote.
Zonder jezelf al te veel te verliezen.
Precies, je hoeft jezelf helemaal niet te verliezen. Natuurlijk draag je die geschiedenis met je mee. Hè? Zij is opgegroeid in Iran, in Teheran. En ze heeft natuurlijk nog allemaal nostalgische herinneringen aan die jeugd. Hoewel ook verschrikkelijke herinneringen. Want ze heeft bijvoorbeeld gezien hoe mensen daar geëxecuteerd werden. Hè? Die werden opgehangen aan die hijskranen en zo. Dat kon je
ik las het, afschuwelijk. Ja.
Ja, dat kon je als kind gewoon zien als je in de file stond. Er zijn altijd files daar in Teheran kennelijk. En ze zeggen, ja, dan stond je in de file en dan zag je die mensen daar hangen aan die hijskraan. Die waren dan vermoord, dus geëxecuteerd. En haar ouders, ze heeft een hele interessante geschiedenis. Want zij is notabene geboren in de meest beruchte gevangenis van Teheran. De Evin-gevangenis, dat is een gevangenis voor politieke dissidenten. Haar ouders waren politieke activisten.
Ja, links, hè?
Ja, precies. Allebei studentenactivisten. En zij is geboren notabene in die gevangenis. Haar moeder was hoogzwanger en werd destijds nog gemarteld terwijl ze zwanger was. Dus dat is een verschrikkelijke geschiedenis. En het mooie is dat zij zich in Nederland volledig heeft ontwikkeld als Nederlander. En ook precies aanvoelt wat het is inderdaad om Nederlander te zijn. En ook op die manier leeft. En dan wordt ze toch nog, hè, Sujet Shams, dus de andere dame die ik sprak, worden ze toch nog heel vaak geconfronteerd met de vraag, waarom draag je geen hoofddoek? Waarom geloof je niet meer in God? Ze zeggen alleen maar op basis van ons uiterlijk, van het feit dat we een kleurtje hebben of van het feit dat we donker haar hebben, onmiddellijk zo'n Uber-taxichauffeur die dan vraagt midden in de nacht als zij in het Uber stapt van, ja, waarom leef je in zonde en waarom geloof je niet meer in God en zo. Maar van de andere kant ook, vanuit autochtone Nederlanders die denken dat ze zo behulpzaam zijn en zo aardig zijn, die dan bijvoorbeeld als ze een broodje bestellen dan zeggen, ja, we hebben de ham er alvast afgehaald, omdat ze vooruit gaan dat zij geen ham zullen eten, omdat ze wel moslim zijn.
Ja, deze hoeveel vrouwen denk jij van die generatie hebben zich zo kunnen bevrijden en kunnen zo vrij leven?
Nou, ik denk dat we dat onderschatten. Ik denk in de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen ook wel veel. En ook onder, zeker onder Iraniërs, hè, omdat vaak Iraanse, ja. Iraanse Afghanen ook wel, dat waren die eerste golf, die waren hoog opgeleid en vaak seculier, hè, want die verzetten zich tegen dat Iraanse mullah-regime. Maar wat heel vaak het geval is, vooral bij Marokkaanse en Turkse vrouwen, dat is dat die gemeenschap enorm veel druk blijft uitoefenen. Dus ook bij die hoogopgeleide Marokkaanse vrouwen, hè, waar een aantal jaren geleden zoveel over geschreven werd. Zo van, dit is de hoop van Nederland. En kijk, zij doen het goed en ze doen het vaak ook beter dan hun Marokkaanse broers of neven. Dat uiteindelijk toch de druk vanuit die cultuur zo sterk is dat ze in de clinch komen met allerlei zaken. Bijvoorbeeld, dan willen ze bijvoorbeeld trouwen met een autochtone Nederlander en dat mag dan niet en zo. Of in het geval van de Turken, dat als je je verzet tegen Erdogan bijvoorbeeld, dat je ontzettend veel shit over je heen krijgt vanuit de Turkse gemeenschap, want je mag je niet kritisch uiten over Erdogan. En ik heb de indruk dat dat bij Iraniërs en Afghanen toch wel anders is. Nou, hoewel Afghanen een geslag om de arm houden, dat weet ik eigenlijk niet. Maar bij hun, zij zijn natuurlijk het meest uitgesproken voorbeeld van ja. deze twee vrouwen van gelukte integratie ja, in alle zeggen, opzichten. Ja.
Het is een heel hoopgevend verhaal. Alleen op het laatste hebben ze nog wel een waarschuwing. Hè?
Nou, dat wil ik zeggen. Dat zij dan toch nog het slachtoffer kunnen zijn van dit soort druk vanuit die islamitische gemeenschap. En dat wil ik nog zeggen. En daar waarschuwen zij dan ook voor. En vooral Jasmijn, die dus heel seculier is, die atheïstisch is en seculier is opgegroeid. Die zegt, die islamisering in Nederland, daar heb ik ontzettend last van. Want daarvan zijn wij gevlucht. Wij zijn voor die radicale islam gevlucht. En nu zie je juist het conservatieve islamisme in Nederland steeds weer om zich heen grijpen. En dat is nu precies waar ik mij niet thuis voel. Ja. Dus, zegt zij, Nederland let op uw zaak. Ja, dat is natuurlijk volstrekt terecht, lijkt mij.
Ja, om nog even een bruggetje terug te leggen naar de crisis van nu. Denk jij dat die crisis goed kan zijn voor de eenheid van dit land?
Nou ja, ik sprak een aantal mensen, appten mij en die zeiden, ja, het is allemaal heel spannend en eng en zo. Maar ook, toch ook wel ergens leuk, dat gevoel van saamhorigheid, ja. dat we met z'n allen door zo'n crisis gaan. Hè? Ik weet niet of dat op de redactie nu ook zo is, want daar is bijna niemand, begrijp ik. Maar dat gevoel krijg je natuurlijk wel een beetje. Zo van, met z'n allen moeten we dit doorstaan. En dat is voor de oppositie natuurlijk ook een moeilijke keuze wel vanavond. Ja. Van, ga je vol erin, hè? Ga je Rutte aanvallen of kies je toch voor, ja, we staan hier met z'n allen voor. We begrijpen dat je niet heel Nederland plat kunt leggen. En we gaan mee dus voor een deel in dat betoog. Ja, dat is een interessante keuze. Maar inderdaad, in Nederland ontstaat dan al snel zo'n gevoel van saamhorigheid. In mijn kleine kring merk ik dat wel, maar ik weet niet of dat buiten de kring natuurlijk ook zo is.
Hey. Oké, nou, dankjewel Wiert. Volgende week komen we er ongetwijfeld weer terug. Neem aan dat Kamran dan ook weer terug is. Kamran Oela, die normaal de presentatie doet. Ik ga jou succes wensen daar in je bunker.
Dankjewel, jullie succes in die bunker aan de basisweg.
Ik hoop jou snel weer te zien. En anders spreken we via de Skype of anders kunnen we via WhatsApp of via Twitter.
Ik jullie ook. Heel veel dank.
Dag Wiert.